Maar nu vanmorgen, familie van Jezus. En daar kun je alle kanten mee op, hebben jullie ook wel gedacht vast. Maar met het oog op kerst heb ik eerst even iets over advent waarin we leven. De tijd van de komst van een kindje, zoals we met kerst gaan vieren. En misschien weet je het ook wel, vooral ik moet toch even zeggen, de grootouders onder ons midden, waarin die familie ook een kindje verwacht zou worden, dan weet je dat je dochter of schoondochter bijna zover is. En dan krijg je een appje van de weeën zijn begonnen. Oké, spannend. En de bevalling zal plaatsvinden in het ziekenhuis. Dus even later. We gaan nu naar het ziekenhuis. En dan vervolgens hoor je lange tijd niks meer. Je zit maar in spanning als paken, zeg maar, als toekomstige paken. En je hoort niks meer. Want, ja, achteraf hoor je dat alles heel goed gegaan is. Maar op het moment dat het kindje geboren is, hebben die ouders ook nergens anders aandacht voor. Want dan is het kindje geboren. En het inlichten van de familie, dat komt later wel. Dus zo was dat toen. En ja, zo lijkt het nu ook een beetje als ik denk aan dat wij de tweede komst van onze Heer verwachten. We kunnen om ons heen zien, de weeën zijn begonnen. Ze kijken naar de natuur, maar ook de onrust in de wereld, de weeën zijn begonnen. En ook nog iets, het volk Israël, de Joden uit de hele wereld, trekken naar Israël toe. Want daar zal de Heer Jezus terugkomen. Dus tekenen van zijn komst. Maar tot zover de preek over kerst, want het is nog geen kerst. En als ik het over de familie van Jezus heb, dat zal dan, dankjewel. Duidelijk worden, want we gaan een stuk lezen uit het evangelie van Marcus. Het is dus dat gedeelte waarin de Heer Jezus ons zijn familie noemt. En dat gedeelte kom je in drie evangeliën tegen, ook in Matthäus en in Lucas. En dat geeft ook aan hoe belangrijk het is dat dat vermeld wordt. Dat er een moment gebeurd is in het leven van de Heer Jezus en de menigte volgelingen om hem heen. En dat dit opgeschreven moest worden. Dus we gaan lezen, ik heb gekozen voor Marcus. Op zich maakt dat niet zoveel uit, maar ik vond Marcus 3. De eerste twee versen van dat gedeelte. Van vers 20 en 21. Want gaan we verder met vers 30. Maar eerst vers 20 en 21. En nog even wat er boven staat. Boven de NBV 21 staat boven dat gedeelte, die pericoop. Jezus, de schriftgeleerden en zijn verwanten. Maar lees je een andere Bijbelvertaling, bijvoorbeeld de HSV, dan staat er boven de godslastering van de schriftgeleerden. Meer niet. Terwijl er in dat gedeelte best wel meer gebeurd is. Maar je moet weten dat die stukjes, die hoofdstukindeling, is er later bijgekomen. Is niet door de oorspronkelijke Bijbelschrijvers erbij geschreven, maar door de vertalers gebruikt om de Bijbel wat overzichtelijker te maken en wat men zegt, handiger leesbaar. Maar het brengt je vaak ook op andere gedachten, want de vlag dekt niet altijd de lading. Als je alleen kijkt wat er boven een stukje staat, je moet het echt even lezen. Maar dat wat boven de NBV 21 staat, daar zegt iets meer over de verwanten van Jezus. En daar gaat het mij vandaag ook om. We lezen vers 20. Hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om wat te eten. Jezus ging terug naar huis. In de HSV staat, ze kwamen thuis. Waar is dat, jongens? Waar staat het huis van Jezus? Nee, niet Nazareth. Capernaum, goed zo. Ja, maar hij ging terug naar huis. Daar had Jezus inmiddels een huis. Capernaum ligt aan het meer van, moet ik even zeker weten, Galilea volgens mij. En ik heb vanmorgen even opgezocht, want zijn familie komt later ook in beeld. En ik weet niet waar die toen woonden, maar als ze nog in Nazareth woonden, dan hebben ze 45 kilometer te gaan van Nazareth naar Capernaum. En ga je het lopend doen, dan heb je bijna 10 uur nodig. Dus er komt dan later nog wel aan bod als de verwanten hoorden, zijn verwanten, de buren misschien van in Nazareth, waar hij opgegroeid is, lezen we in vers 21. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, hè, dat van het voorgaande, dat Jezus zo druk was met die menigte, dat hij zelfs geen tijd had om te eten. Maar toen gingen die verwanten op weg om hem, de Heer Jezus dus, desnoods onder dwang mee te nemen. Want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Hij was buiten zichzelf, want ja, al aandacht van de Heer Jezus ging naar de menigte uit, want de Heer Jezus had een boodschap voor hen. En het was zo belangrijk dat hij niet aan eten toekwam. En dat viel op dus blijkbaar bij, ja, bij de mensen om hem heen. En dan zijn het de mensen, de verwanten, dat is niet duidelijk dat dat rechtstreeks familie van Jezus is, die in ieder geval de moeder en de broers ongerust maken van, hey, hier moet wat aan gebeuren, want dit komt zo niet goed. Want dan gaan we verder naar vers 31. Dat tussenstukje, dat sla ik over. Daar gaan we nu niet zoveel aandacht aan schenken. Maar dat heeft bij heel veel mensen en ook heel veel christenen veel aandacht gekregen. Dus ik moet er wel iets van zeggen. Even in een samenvatting. Het gaat over de lastertaal tegen de Heilige Geest. En een tijd geleden heb ik er ook een preek over gehoord, maar ik had het ook al eerder gehoord. De lastertaal tegen de Heilige Geest, daar zegt Jezus iets heel radicaals over, van als je dat doet, dan wordt je zonde niet vergeven. En daar hebben vooral mensen met aanleg voor depressie, hebben dat op zichzelf betrokken en denken, oh, mijn zonde wordt niet vergeven. En die hebben er ontzettend over ingezeten. Denk van, zou ik die zonde gedaan hebben? Maar het mooie is, als je daarover in zit, dan is dat zeker een teken dat je die zonde niet gedaan hebt. Want ze lasteren tegen de Heilige Geest. Ze zeggen dat de boodschap die Jezus daar brengt niet uit God is, maar uit Beelzebul, uit de duivel. Dus die verklaren totaal niet, accepteren niet de boodschap van Jezus. En daar hebben ze aan de boodschap van Jezus hebben ze ook totaal geen boodschap aan. Dus ze zullen zich ook nooit zorgen maken over het feit van heb ik misschien een vreselijke zonde gedaan. Dat dringt niet bij hun binnen. Ze hebben zo'n andere uitleg van wat Jezus vertelt dan dat het ook helemaal niet binnenkomt. Dus nogmaals, als je je zorgen maakt, dan is dat al een bewijs dat je het niet gedaan hebt. Want je accepteert de boodschap van Jezus. Je accepteert dat Jezus door de Geest gesproken heeft. Maar die schriftgeleerden, hem, in vers 30 staat dan nog, dat die zeiden van, hij is bezeten door een onreine geest. Dus in het begin, de familie maakt zich zorgen over dat hij zijn verstand verloren heeft. En dat wordt hier nog een graadje erger, hij is bezeten. Maar verder wil ik dat laten voor wat het is. Want we komen bij het volgende waar het mij uiteindelijk vanmorgen om gaat. Dat is vers 31. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Want die waren dus ongerust over Jezus. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten staan. Want dat huis van Jezus, dat zat boordevol mensen, want iedereen wilde iets horen van wat Jezus te vertellen had. Maar kom je daar van buiten aan, dan zie je die dromme mensen wel staan en dan denkt de familie, ja, daar komen wij niet binnen. En misschien hebben ze iemand met een heel groot postuur naar binnen gestuurd, die wel wist te dringen, of misschien iemand die heel klein was, zoals Zacchaeus, en tussen de mensen door wist te dringen. Maar het kan ook best zijn dat ze het van mond tot mond, hey, je moet tegen Jezus zeggen dat die familie buiten staat. En zo kwam Jezus dat te horen. We lezen in vers 32, er zat een groot aantal mensen om hem heen, hè? En toen er tegen hem gezegd werd, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. En daar reageert Jezus op. Hij stelt een vraag. Hè? Hij antwoordde, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Dus hij vraagt even aandacht van de mensen om hem heen, dat ze nadenken van wie zijn mijn moeder en mijn broers? En hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. In Matteüs staat dat hij er zelfs een gebaar mee maakte. Dus net al wijst hij de mensen aan, van jullie zijn het. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Zo mooi dat de Heer ook heel duidelijk broer, zus en moeder noemt. Maar hij zegt, ieder die de wil van God doet, wil je daarbij horen, wil je bij die familie horen, dan is het wel zaak om gehoorzaam te zijn en Gods wil te gaan doen. In Johannes lezen we ook een tekst dat als je bereid bent Gods wil te doen, hè, wie er naar streeft te doen wat God wil, zal weten of de leer die Jezus brengt van God komt of dat Jezus namens zichzelf spreekt. Maar Jezus had de boodschap van God meegekregen. En het is een belofte van, ga je doen wat Jezus zegt, dan ga je niet meer twijfelen, dan weet je, dit is Gods boodschap. Hier, dit is goed. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, die is mijn broer. In het Grieks, Adelphos. En mijn zus, Adelphè, en mijn moeder, Meter. Adelphos. Nou, we weten hoe onze gemeente heet. Philadelphia. Philadelphia. Adelphia, Adelphos, broers. Philia is liefde en dat betekent broederliefde. Het is de liefde van de Heer Jezus die hij voor de broeders en zusters heeft. Kun je afvragen, hè, dat Jezus zegt van jullie zijn mijn moeder en mijn broers, dat hij daarmee zijn biologische familie afschrijft? Nee, totaal niet. Op dat moment waren de broers van Jezus nog niet, geloofden nog niet in hem. Dat lezen we ook ergens in Johannes. Maar later wel, en zelfs een van zijn broers heeft een heel belangrijke brief geschreven, Jacobus. Dat is een broer van de Heer Jezus. Maar ja, familie, hè? Van je familie moet je het maar hebben, zeggen ze wel eens. En dan wordt het negatief uitgelegd van familie, nou ja, als je de eerste... je eigen familieleden kun je nog het minst vertrouwen. Is dat de betekenis van het spreekwoord? Maar ik ben het totaal niet mee eens. Want het klinkt ook heel negatief. En in Marcus, wat we net gelezen hebben, zijn de familieleden betrokken bij de Heer Jezus. Alleen, ze wilden hem beschermen, als het ware. Want iemand die zo druk bezig is en niet aan eten toekomt, dat komt niet goed. Dus ze wouden hem zelfs onder dwang meenemen, hebben we het net gelezen. En dan op dat moment, hè, noemt de Heer Jezus de mensen zijn familie. En dan hebben we het over een geestelijke familie. Maar we maken ook deel uit van een biologische familie. Ieder van ons heeft een vader en een moeder. En als je die twee tegen elkaar naast elkaar zet, hè, met elkaar vergelijkt, de biologische familie en de geestelijke familie, dan zie je dat in een biologische familie de afkomst gelijk is. Maar in de geestelijke familie hebben we dezelfde toekomst. Dat is wel leuk. In een biologische familie hebben we DNA wat overeenkomt. En wie weet waar DNA voor staat? Wat is daar een afkorting van? Nou, ik zal u er niet mee vermoeien, maar het is een heel moeilijk woord. En, deoxyribonucleic acid. Ik praat dus maar wat binnen het mond staan, dan komt het niet zo duidelijk over. Maar we weten wat daarmee bedoeld. Hè? Het geeft iets van wat je gemeen hebt als je familie bent. En ook in een biologische familie heb je van meestal, als het goed is, van nature liefde voor elkaar. Maar in een geestelijke familie hebben we de opdracht om elkaar lief te hebben. En als wij dan niet hetzelfde DNA hebben, we hebben wel hetzelfde hartsverlangen. En dan in tegenstelling ook tot de biologische familie, dan heb je kinderen en kleinkinderen. En net als zuster Judithje, die had zelfs achterkleinkinderen. Maar dat heeft ook een geestelijke familie niet. Want God heeft wel kinderen, maar geen kleinkinderen. Dat wil zeggen, elk kind van God moet heel bewust kiezen voor de Heer Jezus, wil hij kind van God worden. Maar toch is het heel mooi als het samenkomt. En daar heb ik een hele leuke ervaring mee. Het is alweer een aantal jaren geleden, maar ik vond het toch wel bijzonder. Samen met mijn moeder en mijn broer waren we naar familie in Amerika. Daar woont een grote familie van ons en een van mijn nichtjes, die heeft als zendelingen gewerkt samen met haar man in Haiti. En die waren die week ook bij een familiereunie bij elkaar. En toen we als familie ook weer afscheid gingen nemen de volgende dag, toen stelde iemand voor om die laatste avond om een gebed te hebben met elkaar. Om voor elkaar te bidden, want ja, je wist niet hoe lang je weer elkaar zou zien. En ze noemden dat toen een popcorngebed. Ik kende dat toen nog niet, maar de jeugd van tegenwoordig kent dat wel, popcorngebed. Dat is een bidstond waarin, net als bij popcorn, als je het wel eens klaargemaakt hebt, dan popt dat up, hè, in de pan. En zo is ook bij een bidstond, zoals wij woensdagavond hier hebben, ook dat ze nu en dan iemand een gebed uitspreekt. En nu net voor de dienst ook. Dus dat vond ik het leuke van de naam popcorngebed. Zo nu en dan spreekt iemand een gebed uit. En dat deden ze ook heel vrijmoedig. Ook de kinderen van mijn nichtje. En zelf heb ik in mijn beste Engels toen ook een gebed uitgesproken. Want ja, ik vond het prachtig mooi. En later schreef mijn nichtje in een e-mail ook hoe bijzonder het is als je biologische familie van elkaar bent, maar ook geestelijk. Dat is nog extra mooi. De oorspronkelijke titel van mijn preek van vanmorgen zou eerst zijn: geloof zit niet in je DNA. Daar heb ik al iets van uitgelegd. Maar ik vond dat niet zo positief klinken. En later bedacht ik, ja, ik ga het gewoon over familie van Jezus hebben. En dat is positief. De aanleiding van dit onderwerp was wel onder andere een opmerking van het keerpunt, dat we als gemeente veel DNA hetzelfde hebben. Maar dan moet je ook meer denken aan de sfeer in de samenkomst, aan het verlangen van hoe we een dienst gaan indelen. Maar ook de opmerking van Peter Kits, die heeft in februari hier gesproken, misschien herinneren degene het nog, wat hij toen zei: het DNA van Jezus komt absoluut niet overeen met dat van Maria. En volgens de moderne technieken, de meetinstrumenten, zou Jezus niet een zoon van Maria kunnen zijn. Dat was een gedachte die hij in zijn preek hier in het midden legt en daar ga je dan over nadenken. Hoe bijzonder is dat? Het geeft ook wel aan hoe bijzonder de Heer Jezus was. Want Jezus was volop Gods zoon. Maar Maria mocht hem 9 maanden dragen en geboren en de geboorte meemaken. En nog een ander punt Ik heb een boek gelezen over Maria, geschreven door een protestantse theoloog, Arnold Huygen. Interessant boek, heeft veel aandacht gekregen, ook in de media. Maar het laatste woorden van zijn boek, vond ik ook wel bijzonder, heb ik hem toen later ook naar gevraagd. Hij heeft ook ooit een keer gesproken hier in Vraneker, Arnold Huygen, naar aanleiding van het boek. En dan schrijft hij, kijken naar Maria als icoon, zo heet het boek. En hij sluit dan af, het gelaat van zijn moeder is immers het gezicht dat op Christus het meest lijkt. Ja, dat zou best kunnen. Want Jezus is toch de moeder, of Maria is toch de moeder van Jezus. Aanleiding om het over de familie van Jezus te hebben. En familie in positieve zin, dat gebruikt God ook om aan te geven dat hij een vader van ons wil zijn en dat wij broers en zusters zijn. God als vader wil dan ook duidelijk maken hoe nauw die met ons betrokken wil zijn, met ons verbonden als een vader. Maar helaas, en daar is in deze gemeente ook wel vaker over gesproken. Mensen die een heel naar verleden hadden. Nare herinneringen aan hun aardse vader. En heel erg teleurgesteld zijn in hem. Die misschien ook wel misbruikt zijn. En dan God als vader noemen, dat is lastig. En dat is vaak ook een heel groot trauma. En ik denk ook dat dat goed is. Dat daar, als dat plaatsvindt, dat er dan ook voor gebeden wordt. Want dat heeft iemand beschadigd. En dan God als vader zien, dat is een vertroebeld beeld. Maar zelf, ik had een goede vader. En afgelopen juni was ik op een conferentie, tweedaagse conferentie over het vaderhart van God. Over de vaderband die Jezus met zijn vader had. En toen kwam ik met mijn probleem tegen eigenlijk, dat ik God als vader toch nog wel heel erg op afstand ervaarde. Terwijl ik best wel een goede aardse vader had. En juist die dagen werd ik heel erg herinnerd aan een foto die van mij gemaakt is toen ik nog maar een jongetje was van 1 jaar of 3. Ik heb aan verschillende op de bidstond ook al even verteld hoe dat mij raakte toen, op die conferentie, en s'avonds toen ik thuis was, van, vader, ik ervaar u als een, de hemelse vader, als iemand op afstand. En toch moest ik steeds denken aan die foto die van ons gemaakt is, toen ik had toen 3 oudere zusjes, en die stonden in een kring om mij heen, iets ouder dan mij dus, maar ik stond in het midden, mooi jongetje met een kop vol blonde krullen. En ik dacht, degene die die foto gemaakt heeft, dat zal vast mijn vader wel geweest zijn, maar dat stond er niet bij. Weet je ook nooit van oude foto's, wie die gemaakt is. Maar ik had wel het idee, diegene die die foto gemaakt heeft, die heeft ontzettend van die kinderen gehouden. Zoals ze daar staan, prachtig gezicht. Die meisjes daar om hun broertje heen. En dan moest ik steeds denken op die conferentie aan die foto. En aan God die zo op afstand was bij mij. En toen zei God tegen mij, als het ware, die indruk had ik. Ik heb die foto gemaakt. En dat vond ik zo mooi, hè. Zo dicht wil God bij ons zijn. En daarom gebruikt hij ook de familiebanden als voorbeeld. Hè? Broers, zusters, vader, moeder. En je kunt ook trots zijn op je biologische familie, maar ook op je geestelijke familie. Ikzelf ben ik heel trots op de vervolgde christenen. Wat die allemaal niet moeten doorstaan om trouw te zijn aan hun geloof, veranderd verdragen, zelfs in een gevangenis opgenomen moeten worden, hadden ze maar gezegd, ja, ik ken die God niet en ik doe er niet aan, dan hoefden ze de gevangenis niet in. Maar ze accepteerden, ze wilden God niet kwijt. Die liefde naar God was zo groot dat zij ervoor kozen om, om dan maar desnoods ook gemarteld te worden. En ik ben zo blij dat God hen ook de kracht gegeven heeft om dat te verdragen. Maar soms kun je je ook schamen voor je biologische familie. Hè? Dat er dus misbruik plaatsgevonden heeft. Of ja, wat nu even speelt. Hè, zijn van doel om de archieven van internet van de Tweede Wereldoorlog vrij te geven op internet. Ik weet niet of je het in de krant gelezen hebt. Maar dan kun je inzage krijgen in je familiegeschiedenis. Hoe die zich gedragen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan komen er soms mensen achter dat die familie, die opa of oma, die, waar we zo tegenop keken, had toch verkeerde keuzes gemaakt. En dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat je er dan voor schaamt. Maar in dit verhaal van Marcus is het de familie die zich ook bang is om zich te gaan schamen voor de Heer Jezus als hij zijn verstand zal verliezen. Dus daarom willen ze hem beschermen. Maar wij maken deel uit van de geestelijke familie. En dan hoeven wij ons niet voor Jezus te schamen. Absoluut niet. En daar is een heel mooi nummer. Anja haalde het nummer van Dave Berry, was het, hè? Now is the Moment. Een prachtig nummer, vond ik ook. En afgelopen zondagmiddag waren we, mijn vrouw en ik, bij een dienst van Bart Visser, een dominee. En die had als thema voor die preek Jezus volgen, wat betekent dat? En toen haalde hij aan het nummer van DC Talk, Jesus Freak. Ik weet niet of jullie die groep kennen, DC Talk. Was iets van de leeftijd van mijn kinderen, moet ik zeggen. Dus die waren er wel enthousiast over. Dus ik kende een naam en Jesus Freak. Freak is iemand die heel fanatiek is, hè? Een beetje bijna doorgedraaid, zeg maar. Maar daar zong die popgroep zong daarover. En ik heb het afgelopen week ook op internet beluisterd. Ik dacht, ja, prachtig nummer, lekker ruig. En daar hou ik wel van. Maar die tekst klinkt ook heel mooi. Wat zullen mensen denken als ze horen dat ik een Jesus freak ben? Stel je voor dat ik een volgeling van Jezus ben. Wat zullen mensen doen als ze ontdekken dat het waar is? Het kan me niet schelen of ze mij een Jesus freak noemen. Nee, maakt niet uit. Ik wil liever voor gek verklaard worden dan dat ik Jezus zou verliezen. Er is geen verhulling van de waarheid, staat dat verder in het lied. En dan maar fanatiek genoemd worden. En het is ook al jaren geleden, maar kort geleden vond het weer plaats. Ik was met collega-verpleegkundigen afgelopen zomer ook op een kleine reunie. En veel eerder, jaren geleden, toen werkte ik met die collega samen. En toen hadden we een werkoverleg. In de psychiatrie heb ik gewerkt. En daar had je met mensen te maken die echt in de war waren. En ik weet niet meer wat ik gezegd heb tijdens dat werkoverleg. Maar mijn collega, die ik overigens heel graag mag, leuke vent, altijd in voor een grapje. Maar die zei toen, zullen we de injectie maar klaarmaken? Toen ik iets had verteld. Zullen we maar met medicatie komen aanzetten, want wat hij nu zegt, dat deugt niet. Nou ja, ik denk, het maakte me niks, het raakte me ook niet. Ik vond het eerlijk eerder een bevestiging van, goh, ik heb blijkbaar iets gezegd waar de mensen wat mee moeten. En een paar maanden geleden was het weer zo. Toen waren we heel gezellig bij elkaar en toen was het net heel heftig in Israël. Ja, is het nog. Maar het werd steeds duidelijker dat de Joden naar Israël toegejaagd worden, als het ware. Vanuit de hele wereld gaan ze over nadenken van, kan ik hier wel in Nederland zelfs veilig blijven wonen? En dan kiezen ze ervoor om dan toch naar Israël te gaan. En ik zei dat tegen mijn collega's, dat dat nu in het nieuws is. Want ik zei, als ze allemaal naar Israël gaan, dan komt Jezus terug. moet je weten. Misschien gaan ze nadenken. Dat ze toch denken van wie Jezus is. En toen zei mijn collega die nog werkt. En hij had nog wat medicatie bij zich. En hij begon al wat uit de strip te drukken. Kijk, het is goed voor jou. Nou ja, dat is zijn humor hoor. Echt, ik zie schuddende hoofden. Maar ik kan het van hem echt wel verdragen. Dat is een hele leuke vent. Maar hij moest toch dat grapje even maken. Want zelf komt hij uit een goed gereformeerd nest. Alleen heeft er niks aan overgehouden. Of eerder gezegd misschien een beetje antipathie. Maar wij hoeven ons niet voor Jezus te schamen. Maar Jezus schaamt zich absoluut ook niet voor ons. En daar hebben we een prachtige tekst uit Hebreeën. En het is wel leuk om die even op te zoeken. Hebreeën 2 vers 11. Het hele gedeelte moet je eigenlijk lezen. Maar ik ga er even uithalen waar het om gaat. Hebreeën 2, het 11e vers. Gaat boven de NBV gedeelte staat dan ook Jezus en zijn broers en zusters. Boven de HSV staat wij zien Jezus. Dus weer verschillende interpretaties van wat er verderop komt. Maar ik lees het uit de NBV 21, vers 21. Hij, en dat is de Jezus, die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Het is de Heer Jezus die ons heiligt. Kijk, als hij ons aanziet, dan zijn we in zijn bloed geheiligd. En dan zijn we niet meer die zondaars die misschien dingen in hun leven gedaan hebben waar een ander zich voor zou schamen. En jezelf natuurlijk ook. Maar de Heer Jezus heeft ons geheiligd. En daarom hebben we ook eenzelfde oorsprong. Wij zijn uit God geboren, lezen in Johannes 10, vers 1, vers 13. En dat we uit God geboren zijn. Dus we hebben als gemeente samen allemaal dezelfde oorsprong. We zijn uit God geboren. En dan is de Heer Jezus zelf die zich niet schaamt om ons zijn broeders en zusters te noemen. Dat zo ver dat gedeelte, maar nog even over afgelopen week. We hebben gezien het verdriet wat er in een familie plaatsvindt als iemand komt overlijden. En vooral de kleinkinderen lieten hun emoties gaan en terecht. Want zij sloten als het ware een heel tijdperk af. Ze hadden Judithje gekend als een hele lieve Beppe. Die je gewoon gaat missen als die er niet meer is. En we hebben ook die liederen gezongen. Ooit komt er een dag, daar sluit ik met af. Tot aan die dag, hè, dat we samen, hand in hand, het hemels paradijs betreden. En dat ik zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent. Want kerst, God heeft in mensen een welbehagen. En Jezus noemt ons zijn familie. Amen.